Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Ook een welkom aan de mensen thuis die met ons meeluisteren. En misschien aan mogelijke gasten die vanmorgen bij ons aanwezig zijn. We hopen dat u zich hier prettig zult voelen. Een mooie en een gezegende dienst toegewenst.
Nou, we gaan nu een stukje lezen uit de Bijbel. Uit de eerste brief die de apostel Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. Hij staat aangekondigd in de Bijbel in gewone taal. Tegelijkertijd de Bijbel die de kinderen hebben gekregen, dat is de nieuwe Bijbelvertaling. Het zou ook een beetje jammer zijn als je nu je Bijbel net gekregen hebt en je kan niet meelezen. Dus ik wil de eerste die vertaling lezen. Het is niet zo'n lang stukje. Dan lees ik hem daarna ook nog even voor iedereen in de Bijbel in gewone taal. Dat is al een beetje een eerste uitleg van het gedeelte. Uit 1 Korinthe, uit het Nieuwe Testament, hoofdstuk 1... Daar beginnen we bij vers 18. Daar lezen we door tot en met vers 25. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. In de Bijbel in gewone taal klinkt dat dan zo. Dit is de boodschap die ik breng. Jezus Christus is voor ons aan het kruis gestorven. Die boodschap heeft niets te maken met menselijke wijsheid. Mensen die niet in Jezus geloven, vinden die boodschap onzin. Maar voor de mensen die gered worden, is die boodschap het bewijs van Gods macht. In de heilige boeken staat: ik zal de wijsheid van de mensen laten verdwijnen. Jullie zullen niets meer hebben aan al je kennis. Inderdaad, wat heb je aan wijsheid? Wat heb je aan kennis? Wat heb je aan het nadenken over moeilijke vragen? Niets. God heeft laten zien dat menselijke wijsheid niets voorstelt. Het is de mensen nooit gelukt om met dat soort wijsheid God te leren kennen. Nee, God had een ander plan. Hij redt ons omdat we geloven in een boodschap die volgens de mensen onzin is. Gods wijsheid is dus totaal anders dan menselijke wijsheid. Ik vertel iedereen dat Christus aan het kruis gestorven is. Joden ergeren zich daaraan, want ze willen wonderen zien als bewijs van Gods macht. Grieken vinden het onzin, want voor hen telt alleen menselijke wijsheid. Maar voor ons, christenen, is de dood van Christus het bewijs van Gods wijsheid en macht. Alle mensen die door God uitgekozen zijn, Joden en niet-Joden, geloven dat. Onze boodschap klinkt misschien dom en zwak, maar die boodschap komt van God. En God is wijzer en sterker dan mensen. De ondertiteling is een beetje klein om te lezen. Even voor, ook voor de mensen die meeluisteren. Er hebben we twee keer een tekening gemaakt van iemand. Eerst nadat iemand zelf verteld had hoe ze eruit zag. De tekenaar zag haar niet. En daarna wordt de tekening nog een keer gemaakt nadat iemand anders over diezelfde persoon vertelt hoe ze eruit ziet. Die twee tekeningen verschillen nogal van elkaar. Die eerste waar mensen zichzelf beschreven hebben, is eigenlijk een beetje minder, minder gelukkig, minder mooi. Het is blijkbaar nogal verschillend hoe je jezelf ziet en hoe een ander naar je kijkt. En dat moment dat die persoon die getekend is, die twee tekeningen naast elkaar ziet, zag je gebeuren. Die ene vrouw raakte een beetje geëmotioneerd. Ik denk dat je bijna allemaal al wat bij voor kan stellen, want je ziet dan wel voornamelijk vrouwen in dit filmpje. Maar mannen hebben daar net zo goed last van. Dat je in de spiegel kijken toch wel confronterend vindt. Maar ook dat het je kan raken als je ontdekt dat je eigenlijk, zeg maar, lelijker over jezelf denkt dan nodig is. Maar ook als een ander je helpt om echt te zien hoe je bent. En dan hebben we het hierbij alleen nog maar over de buitenkant. En daar zien we al hoe groot het effect is. Heel opvallend, hè? Die ene mevrouw zei, volgens mijn moeder heb ik een hele grote kaak. Misschien dat die moeder dat niet eens verkeerd bedoelde, gewoon dacht, ja, dat is nou helemaal zo. Die andere vrouw die haar gezien had, zei, ze heeft een hele mooie slanke kaak. Dus hoe je jezelf ziet, heeft soms niet eens te maken met wat je echt ziet, maar met de stemmen die je hoort. Wat er over je gezegd is, door anderen. En tegelijkertijd, om jezelf echt goed te zien, heb je vaak een ander nodig. En daarom komen we bij het idee spiegeleffect. En het mooie is dat in de Bijbel staat dat je ook, om echt te weten wie jezelf bent, om de waarheid over jezelf te zien, dan heb je een ander nodig. Daar heb je de Heer Jezus voor nodig. Kijk, het gaat hier een beetje te snel. Maar goed. Met die spiegel hebben we soms een beetje een haat-liefde verhouding. We hebben hem nodig, we kijken erin. Zien we ons zelfs vaak. En tegelijkertijd haten we hem. En datzelfde zie je gebeuren in het leven van de Heer Jezus. Zolang hij op aarde leefde en sprak en wonderen deed, was er voornamelijk heel veel bewondering. Vonden mensen zijn macht interessant? Wilden ze meer van zien? Wat hij zei vonden ze interessant? Maar als het op het eind komt, als de Heer Jezus gaat vertellen wat hij echt het allerbelangrijkste vindt en dat gaat laten zien, het kruis, dan wordt het, dan botst het. Dan is het of aan de ene kant dat mensen het onzin vinden, of ze vinden het echt de wijsheid van God. En waarom is dat verschil zo groot? Omdat het bij het kruis van de Heer Jezus worden twee dingen heel duidelijk. Aan de ene kant is het kruis van de Heer Jezus echt een ontdekking. Een ontdekking dat het serieus en ernstig is met ons. Ik bedoel, het kruis vertelt niet alleen maar mooie, lieve dingen over ons. Het kruis zegt, je hebt vergeving nodig. Wie je ook bent, hoe je ook tegen jezelf aankijkt, hoe tevreden of hoe ontevreden je bent, het doet er niet toe. Het is ernstig. Je hebt vergeving nodig. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, tegelijkertijd zegt dat kruis, het is menens. God, die jou wil laten ontdekken hoe hard je vergeving nodig hebt, is de God die zegt, ik geef jou die vergeving. Je hoeft het niet zelf voor elkaar te krijgen. Het wordt je geschonken. De Heer Jezus geeft het je. Dan zie je ook dat het dus niet heel simpelweg gaat over een indeling tussen goede en slechte mensen. Dat zou je misschien nog kunnen denken als je het Bijbelgedeelte hoort. Over mensen die niet geloven en die wel geloven. En dan klinkt het zo van, nou, die geloven zijn goed en die anderen. Nee, de boodschap is juist, iedereen heeft hetzelfde nodig. En iedereen krijgt hetzelfde van God aangeboden. Vergeving is nodig en vergeving wordt je geschonken. Toen dacht ik, toen ik dat las, dat gedeelte, dan zoek je eigenlijk naar de liefde van God. Daar moet het toch over gaan. Maar het woord staat niet in dit gedeelte. Paulus heeft het niet over de liefde van God. Hij zegt wel wat anders. Hij schrijft, de dood van Christus is het bewijs van Gods wijsheid en macht. Gods wijsheid en macht heeft Paulus het over. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, de wijsheid van God, daarmee zegt Paulus, besef goed, God weet altijd meer. En God weet het altijd beter. En de macht van God is dat God kan wat hij werkelijk wil. Want stel nou dat je alleen maar zou denken aan liefde. Dan zou het kunnen zijn, dan kunnen wij mensen ons voorstellen, dat je verschrikkelijk veel van iemand houdt. Totdat je echt alles van die persoon te weten komt. Zelfs al zijn gedachten. Dan wordt houden van misschien opeens wel lastig. Of in ieder geval, als jij dat zelf bent en er is iemand die echt alles van je weet. Dan ga je misschien denken van, ja, oh, wacht, daar kan ik me maar bijna niet meer voorstellen. Of misschien zelfs helemaal niet. Of er is iemand die verschrikkelijk veel van je houdt. En daar twijfel je niet aan. Maar hij kan je niet echt altijd helpen. Paulus zegt, God heeft de wijsheid en de macht. Hij weet alles. Zelfs je gedachten. Hij kent je dieper dan jij zelf ooit kent. En toch houdt hij van je. En God wil je niet alleen redden. Hij kan je ook redden. Weet je, afgelopen week was de begrafenis van mevrouw Kingma. Mevrouw Kingma was het oudste lid van onze kerk. Ze is maar liefst 102 jaar oud geworden. Is het dan zo als je 102 jaar wordt dat je zo'n beetje alles wel weet en makkelijk voor je is? Mevrouw Kingma vond deze twee dingen allebei mooi en vond het ook best lastig. Daar hadden we het vaak over. Iedereen had het daarover die bij haar kwam eigenlijk. Dat God alles weet, je dieper kent dan je jezelf kent. En dat God alle macht heeft. Hoe mooi dat is, maar dat het ook vaak best moeilijk is om te geloven. Dat iedereen zich voor kan stellen, dat je soms ook denkt, ja, zou dat nou geen onzin zijn? Dat ik me vergis. En er was een lied dat we zongen bij de dienst voorafgaand aan de begrafenis in het Fries, haar taal. Daar stond een zinnetje in, wat in mijn gedachten bleef haken. Maar Jezus docht, staat Jezus is. Jezus doet zoals Jezus is. Wat hij doet is eigenlijk niet voor te stellen. Dwaasheid, zou je zeggen. Maar dat is nou precies de wijsheid van God. En dat geeft vertrouwen. Om dat spiegeleffect van Jezus, om daar niet bang voor te zijn. Om bij hem te durven komen. Om, ja, hoe dichter je bij hem komt, te ontdekken hoe hard je hem nodig hebt. En want hoe beter je Jezus leert kennen, hoe meer je ontdekt dat je zijn vergeving nodig hebt. De ontdekking. Maar net zo goed, hoe meer je bij hem met hem omgaat, hoe meer je ontdekt dat hij je wil aanvaarden. Een ander voorbeeld waar ik aan dacht. Want is dat dwaasheid? Ja, weet je, in deze wereld komt het eigenlijk gewoon niet voor. Ik las vanmorgen nog even het nieuws. En er was weer gelekt. Misschien heeft het al gelezen. De Britse ambassadeur in Amerika. Die heeft van alles geschreven. Wat nu openbaar is gekomen. En het is een beetje pijnlijk, want hij heeft geschreven over wat hij vindt en hoe hij denkt over de president van Amerika. Kijk, een ambassadeur, dat zeg ik even tegen de kinderen. Een ambassadeur moet altijd uitermate netjes zijn. Die is altijd vriendelijk. Al vindt hij, hij woont in een ander land. Hij komt uit Engeland, hij woont in Amerika. En hij moet zorgen dat ze goede vrienden blijven. Dus je zegt altijd zo vriendelijk mogelijk wat je vindt. En je probeert nooit iets verkeerd te zeggen. Nou, nu blijkt uit die gelekte dingen hoe dat is in de praktijk. Hij staat altijd met een stralende glimlach in de buurt van president Trump en wie ook maar met hem te maken heeft. En hij schrijft aan zijn medewerkers, zo doe je dat. Je moet hem vleien. Altijd zeggen, wat heb je geweldige dingen bereikt. Je bent een geweldige man. Je doet het fantastisch. En ondertussen denken, schrijft hij, hè, maar ben jij lomp en onbekwaam. Hoe dat verder gaat aflopen, hè, de Britse regering die zei, wij vinden dat je altijd eerlijk moet zijn over wat je vindt. Maar een ambassadeur mag dat eigenlijk niet. En ik denk dat wij allemaal, hè, we zijn niet de president van Amerika, maar ik zou het ook niet fijn vinden als wie dan ook maar altijd zijn gedachten over mij op papier zou zetten en dat het ook nog een keer in de openbaarheid kwam. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Dat je blij bent dat je je gedachten regelmatig nog even voor je houdt. Nou, zo zitten we heel vaak in, gaan we met elkaar om, dat het eigenlijk niet helemaal eerlijk is. Dat het ook bijna niet lukt om altijd eerlijk te zijn. Maar God zegt, er is er één, daar kun je volledig eerlijk zijn. Hij weet alles van je. Hij schrikt nergens meer van. En hij zegt, ik heb jou lief. En ik heb de macht om jou te redden. Geloof in mij. Amen.